Als we vanavond opnieuw ons overzichtje erbij nemen, dan zijn we inderdaad aangekomen in het derde en het laatste blok van het Marcus-evangelie, wat hier benoemd wordt als de aankomst en verwerping in Jeruzalem. En we hebben de vorige maal uitvoerig stilgestaan bij de intocht in Jeruzalem, die eigenlijk de aanvang vormt van dat eerste grote onderdeel van dat derde en laatste blok, namelijk 11 vers 1 tot 12 vers 44. Ik heb je toen ook al getoond dat dit gedeelte echt wel samenhangt. De genezing van de blinde Bartimeus was natuurlijk de overgang, de scharnierpassage tussen het middenblok en dit laatste blok. En dan hadden we de niet-triomfantelijke intocht. Ondertussen begrijpt u wel waarom dit niet zo triomfantelijk was. En dan zijn we geëindigd met de vervloeking van de vijgenboom. Nu, het was al laat en ik heb begrepen dat dat net een brug te ver was. En daarom wil ik beginnen vanavond met dat te hernemen en iets uitvoeriger te doen. Want kennelijk was het ook niet voor iedereen duidelijk dat de vijgenboom een beeld is van Israël. Maar vanavond wil ik dan meeste aandacht besteden aan het tempelincident en de les van de verdorde vijgenboom al inleiden. Ik wil niet tegenkomen, zoals de vorige keer, dat het weer net een brug te ver is. En dan gaan we de volgende maal uitvoerig stilstaan bij het laatste onderwijs van de Heer Jezus, de Heer van de tempel, die leert in zijn huis. Nu, ik geloof dat dit blok heel duidelijk laat zien dat dit een afsluiter is, het einde van een tijdperk, Gods oordeel over Jeruzalem en zijn onreine tempel. Nu, heel centraal in de laatste blok, dat heb ik ook getoond in dat schematisch overzichtje, is inderdaad dit tempelincident dat geflankeerd wordt aan beide zijden met de vervloeking van de vijgenboom en de verdorde vijgenboom. Dit vormt op zich al een sandwichstructuur die een groter gedeelte vormt, namelijk als je het bekijkt van 11 vers 1 tot 12 vers 12, heb je een hele spiegelbeeldstructuur. Want bij de triomfantelijke intocht zien we dat de Heer Jezus heel duidelijk te kennen geeft wie hij pretendeert te zijn, de Messias. We hadden daar een verwijzing naar Psalm 118 vers 25, toen de menigte riepen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Nu, die Psalm 118 komt terug langs de andere kant van de spiegelbeeldstructuur, wanneer dat de Heer Jezus zijn identiteit in vraag zal gesteld worden door de fariseeën. Daar gaan we zien dat het antwoord in de wijnhaardgelijkenis, het steengezegde, de steen die door de bouwlieden verworpen is, inderdaad, komt ook uit Psalm 118. Dus het is heel duidelijk dat die twee met elkaar een verband hebben. Dus dit is een heel gesloten geheel, waarvan dat ik overtuigd ben dat je die aparte onderdelen niet kunt geïsoleerd behandelen. Je moet het volledig in zijn samenhang zien en telkens de connectie respecteren. Anders ga je volledig de mist in. En dat geldt ook zekerlijk, het is niet echt geen onderwijs, mag ik zo niet zeggen, maar wanneer dat Petrus de opmerking maakt dat die vijgenboom verdord is, dan begint de Heer Jezus ineens te spreken over geloof hebben en bergen in de zee gooien. Zelfs die zaken moet je in samenhang zien. Want maar al te vaak heb ik gemerkt dat dat gewoon apart onderwezen wordt, als iets neutraals. Maar dat kan gewoonweg niet, mensen. Ik wil dat toch duidelijk onderstrepen. En om die samenhang te respecteren, denk ik dat het goed is om vanavond te beginnen bij de vervloeking van de vijgenboom opnieuw, en dan door te lezen tot 12 vers 12. Dus Marcus 11, te beginnen in vers 12. En de volgende dag, toen zij uit Bethanië gingen, had hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij kijken of hij daar misschien iets aan zou vinden. En daarbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd van de vijgen. En hij antwoordde en zei tot hem, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En ze kwamen in Jeruzalem en toen hij de tempel was ingegaan, begon hij hen die verkochten en kochten in de tempel uit te drijven. En de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand een voorwerp door de tempel droeg. En hij leerde en zei tot hen, staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken? U hebt er echter een roversschool van gemaakt. En de overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het en zochten hoe zij hem zouden ombrengen, want ze waren bang voor hem, want de hele menigte stond versteld over zijn leer. En toen het laat was geworden, gingen zij naar buiten de stad uit. En toen zij 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgboom verdord was van de wortels af. En Petrus herinnerde het zich en zei tot hem, Rabbi, zie, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tot hen, hebt geloof in God. Voorwaar ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt, wordt opgegeven en in zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg ik u, alles wat u maar bidt en vraagt, geloof dat u het ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw overtredingen vergeeft. En zij kwamen weer in Jeruzalem, en toen hij in de tempel wandelde, kwamen de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten naar hem toe en zeiden tot hem, op welk gezag doet u deze dingen? Of wie heeft u dit gezag gegeven om deze dingen te doen? Jezus nu zei tot hen, ik zal u een ding vragen en antwoord mij, en ik zal u zeggen op welk gezag ik deze dingen doe. Was de doop van Johannes uit de hemel of uit mensen? Antwoord mij. En zij overlegden onder elkaar en zeiden, als we zeggen uit de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar zouden wij zeggen uit mensen? Ze waren bang voor de menigte, want allen hielden het ervoor dat Johannes werkelijk een profeet was. En zij antwoordden Jezus en zeiden, wij weten het niet. En Jezus zei tot hen, dan zeg ik u ook niet op welk gezag ik deze dingen doe. En hij begon tot hen in gelijkenissen te spreken. Een mens plantte een wijngaard en zette er een omheining omheen, groef een persbak en bouwde een toren, en hij verhuurde hem aan landlieden en ging buitenslands. En hij zond op de bestemde tijd een slaaf naar de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vruchten van de wijngaard. En zij namen en sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. En opnieuw zond hij tot hen een andere slaaf, en die verwonden zij aan het hoofd en deden hem oneer aan. En hij zond een ander, en die doodde zij, en vele anderen, sommigen sloegen zij, en anderen doodden zij. Nog één had hij, een geliefde zoon, en hij zond hem als laatst tot hen en zei, ze zullen mijn zoon ontzien. De landlieden echter zeiden tot elkaar, deze is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, en de erfenis zal van ons zijn. En zij namen en doodden hem, en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal de heer van de wijngaard dan doen? Hij zal komen en de landlieden ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt u ook niet dit schriftwoord gelezen, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen. Van de heer is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen. En zij trachten hem te grijpen en ze waren bang voor de menigte, want zij begrepen dat hij met het oog op hen deze gelijkenis had gesproken. En ze verlieten hem en gingen weg. Ja, zoals ik al aangaf in de vorige studie, het is niet het meest opbeurende gedeelte, dit laatste gedeelte van het Marcus-evangelie, maar we gaan er met z'n allen toch het beste van maken. Maar er ligt hier toch wel heel belangrijk onderwijs in. Vandaar dat ik opnieuw wil hernemen bij de vervloeking van de vijgenboom. Nu, ik heb de vorige maal er proberen op te wijzen dat de vijgenboom een symbool is voor Israël. Maar meer bepaald, wanneer het aan bod komt, zie je een patroon. Namelijk dat het gaat over Israël in haar trouweloze reactie op de verbondsliefde van Yahweh. God heeft met Israël een verbond gesloten. Hij heeft hen enorm veel goedheid en barmhartigheid betoond, maar de reactie is niet avenant. En het is juist in dat beeld van die vijgenboom dat dat heel sterk op de voorgrond komt. En een van de belangrijkste plaatsen is voor mij, om dit al duidelijk te zien, Jeremia 8 vers 13, waar er gewezen wordt op het feit dat er geen vrucht is aan de wijnstok, geen druiven en geen vijgen aan de vijgenboom zijn, en erbij gezegd wordt dat die bladeren van die vijgenboom verwelkt zijn, die boom is aan het verdorren. Jeremia 8 vers 13 is zo belangrijk, omdat deze aankondiging in hoofdstuk 8 volgt op de tempelrede van Jeremia in hoofdstuk 7. En de Heer Jezus die verwijst ook naar diezelfde toespraak in het tempelincident, wanneer hij zegt, u hebt van het huis van de Vader een roverschool gemaakt. Dat gaat hier aan vooraf. Ja. Dus ik vind dat toch als eerste wel belangrijk om dit hier te onderstrepen. Israël wordt gezien als een vijgenboom die aan het verwelken is en die geen vrucht geeft. En waarover gezegd wordt dat Yahweh hem zal oordelen. Ik ga hem volkomen wegvagen, spreekt Yahweh. Hetzelfde beeld vind je ook terug in Joël 1 vers 6 en 7. Daar wordt ook gezegd, dat wordt aangekondigd, dat inderdaad een vijand zal optrekken tegen het land Israël, Assyrië, machtig en niet te tellen, en die zal Gods wijnstok verwoesten. Hij zal worden tot een kale tak, wordt er gezegd. Dat als eerste. Ten tweede wordt er hier gesproken dat de Heer Jezus, als we terugkijken naar de vervloeking van de vijgenboom, de Heer Jezus heeft honger en zoekt vrucht. Waarnaar is hij naar op zoek? Naar vroege vijgen. En uit Hooglied hoofdstuk 2 kun je iets heel belangrijks afleiden. Want ik heb gemerkt dat er misschien wel een verwarring is met eerstelingen. Je hebt de eerstelingen van alle vruchten. Nu, vroege vruchten zijn geen eerstelingen in dat opzicht. En hier kan je dat heel duidelijk zien. Want zie, wordt er gezegd, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. En wat begint er dan? De lente. De bloemen vertonen zich op het veld. En kijk wat er dan staat. De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen en de wijnstokken in bloei geven geur. Dus wat de vroege vijgen zijn voor de vijgenboom, dat is de bloesem aan de wijnstok. Die bloesem valt dan af en vervolgens krijg je dan druiventrossen. Wel, die vroege vijgen zijn knoppen die eerst aan een vijgenboom komen, die vallen dan af en dan pas komt de echte vijg. Dus die knoppen, dat zijn de vroege vijgen en dat is een delicatesse. Dat is maar een heel korte periode dat die er zijn en dat wordt veelvuldig gegeten. En dat is wat de Heer Jezus zoekt. Dus het is niet dat dit de eerstelingen zijn van de vijgenoogst. Die komt pas later. Ja? Dus voor alle duidelijkheid, ik wil dat toch nog een keer onderstrepen, want ik merkte dat er daarover verwarring was ontstaan. Nu, het eten van die vroege vijgen wordt ook gebruikt als een symbool voor het oordeel dat komt over Gods volk. Kijk maar bijvoorbeeld in Jesaja 28. Met voeten zal vertrapt worden de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm, en de verwelkende bloem van zijn schitterend sieraad op het hoofd van de vruchtbare vallei zal zijn als een vroege vijg voor de zomer. Als iemand die ziet, slokt hij die meteen op uit zijn hand. Ook in Nahum bijvoorbeeld, 3 vers 12, daar wordt er gezegd over Israëls vestingen, steden, al uw vestingen zijn vijgenbomen met vroeg rijpe druiven. Zie je? Worden zij geschud, dan vallen zij de eter in de mond. Want die vroege vrucht, wanneer die rijp is, komt die los. En als je aan die boom schudt, valt het allemaal naar beneden. Dus het is ook een aanduiding van oordeel. Dat even terzijde. De belangrijkste passages komen nu eraan. Want die vervloeking, heb ik je de vorige maal ook gezegd, is een gelijkenis in daden. Het is een teken die de Heer Jezus doet, die iets te betekenen heeft. En ik ben ervan overtuigd dat wat de Heer Jezus doet, wanneer hij die vijgenboom vervloekt, het effect wordt niet direct gezien. Het is pas de volgende dag dat het effect gezien wordt. Ik geloof dat die gelijkenis in daden vooruitwijst naar wat het tempelincident zal betekenen. Dus dat je eigenlijk een voorafschaduwing krijgt in de vervloeking van de vijgenboom, wat de betekenis zal zijn van het tempelincident de volgende dag. Kan je mij volgen? Deze gebeurtenis wordt ook door Marcus, vandaar dat ik de nadruk leg op de samenhang in dit gedeelte. Marcus koppelt al bewust aan wat er is voorafgegaan. De niet zo triomfantelijke intocht in Jeruzalem. waar dus duidelijk blijkt dat de Heer Jezus verworpen is. Ja, de leiders van het volk zijn niet de Heer Jezus tegemoet gegaan en hebben hem niet verwelkomd. En de betekenis is dat de vervloeking van de vijgenboom eigenlijk het gevolg is van Jezus' verwerping. En dat op zich is een gelijkenis in daden die vooruitwijst naar de diepere betekenis van het tempelincident. Daarom noem ik het ook geen reiniging van de tempel. Het is een oordeel en een zeer indringend oordeel. Want de volgende dag wordt er weer gesproken over die vijgenboom. En wat wordt er gezegd van die vijgenboom? Dat hij van de wortel af. En wat betekent dat? Dat die boom nooit meer zal herstellen. Daarom wordt dat heel duidelijk gezegd. Dus zie, je moet die dingen aan elkaar koppelen, anders ga je helemaal de mist in. Nu, de twee belangrijkste passages om dit teken van de Heer Jezus te begrijpen, zijn Hosea hoofdstuk 9 en vervolgens Micha hoofdstuk 7. Want wat leren we hier? Dat Jahweh zegt, kijk, mijn volk, toen ik ze verloste uit Egypte, waren voor mij als druiven in de woestijn toen ik hen vond, zie je? En wat wordt er verder gezegd? Als vroege vijgen, als eerste opbrengst aan de vijgenboom, zag ik uw vaderen. Dus je ziet dat Jahweh zijn vreugde vond in het verlossen van Israël uit Egypte. Net zoals de vroege vijgen een delicatesse zijn, waar iedereen naar uitziet. Maar dan wordt er gewezen op Israëls falen in de woestijn, want u weet wat er gebeurt, hè? Meteen die zonde met het gouden stierkalf, enzovoort, enzovoort. Ze rebelleren tegen Jahweh. En dan grijpt de profeet Hosea op terug om te spreken over Israëls toestand in zijn dagen. Hij zegt, kijk, het volk is in niks veranderd, en wegens hun boze daden zal ik ze uit mijn huis verdrijven. Ik zal ze niet meer lief hebben, want al hun vorsten zijn rebels, opstandig. Ja? Wat trouwens ook het geval is in Jeruzalem, zullen we zien. En dan wordt er gezegd, Efraïm is geslagen, hun wortel is verdord, vruchten zullen zij niet voortbrengen. Dus daar heb je een gelijkaardig scenario. Een vijgenboom die uiteindelijk geslagen is, of vervloekt is, het resultaat is dat hij van de wortel af verdord is, en ze zullen geen vrucht meer voortbrengen, zegt de Heer. Dat is ook zo, want die generatie vertrekt in ballingschap. Ja, dat is de bedoeling. Dan nemen we Micha 7 erbij, en daar zien we dat Jahweh verlangt naar vrucht bij zijn volk. Maar wat vinden we? Ja, nou, Jahweh niet te veel te eten vindt, want wat wordt er gezegd? Wee mij, want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten. Als na de nalezing van de wijnoogst. Er is geen tros om te eten. Mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. Maar de Heere blijft op zijn honger zitten. Want die vroege vijgen, van wat spreekt dat wel? We zien dat Jahweh, wat zoekt Jahweh bij zijn eigen volk? Ja, dat zijn eigen karakter weerspiegeld wordt in zijn volk. Goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid. Maar wat moet hij zeggen? Een goedertieren mens is verdwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er niet. De beste van hen is als een doornstruik, de oprechtste erger dan een doornhaag. Dus wat vinden we? Dat Jahweh op zoek is naar vroege vijgen onder zijn volk. Hij wil dat die goedheid en die genade die hij hem betoond heeft, weerspiegeld wordt in een dankbare houding die zijn karakter tot uiting brengt in de omgang onder elkaar. Kan je mij volgen? En Jahweh moet op zijn honger blijven zitten. Wel, ik geloof dat dit net hetzelfde is wat nu met de Heer Jezus gebeurt, wanneer hij honger heeft, zoals Jahweh honger had naar vroege vijgen, bij die vijgenboom komt, prachtig bladerdek, maar er is niks aan te vinden, geen vroege vijg, helemaal niks. Dat betekent dat alles wat hij erin geïnvesteerd heeft, wat zijn bediening is dan al ruim 3 jaar aan de gang, geen uitwerking heeft in Israël als natie. Op enkele individuele na. Maar als natie heeft het geen uitwerking. Er komt geen bekering op de boodschap van het koninkrijk. Ziet u het verband? Ja? Dus daar gaan we naartoe. Ik geef dat nu maar gewoon maar nog een keer aan, we gaan het nog heel kort herhalen. Want er wordt hier nadrukkelijk gezegd dat het niet de tijd van de vijgen is. Dus er wordt duidelijk gewezen dat het niet gaat om de vijgenoogst, maar dat het gaat om de vroege vijgen, die vooraf gaan aan de letterlijke vijgen. Dat zoekt de Heer Jezus. Net zoals we vonden bij Yahweh, zoekt hij naar vroege vijgen, naar die eerste opbrengst, naar die primeurs van die vijgenboom. Ja. Nu, als je dat wat duidelijker wil voor ogen hebben, kijk, de vijgenboom die krijgt normaal bladeren in maart, april. En een vol bladerrek komt er pas in juni, juli, afhankelijk van hoe dat het weer natuurlijk is. En dan, als dat vol bladerdek er is, dan moeten die vroege vijgen droog zijn. Maar deze boom hier, we zijn de tijd van Pesach, deze trekt op voor het paasfeest naar Jeruzalem. Deze boom staat hier al een maand vroeger, in volle bladeren. Vandaar dat de Heer Jezus naar die boom gaat, om te gaan zien of er inderdaad ook, wat er normaal zou moeten aangevonden worden, vroege vijgen zijn. Want dat is wat dat vol bladerdek creëert, de verwachting van die ontluikende vrucht. En daarom is het zo belangrijk, als er geen vroege vijgen zijn, mensen, dan volgt er dat hele jaar geen vrucht. Ja, want een vijgenboom brengt normaal 2 maal een oogst op in een jaar. Maar als er aan het begin geen vroege vijgen zijn, dan volgt er geen oogst van heel het jaar. Net zo min als er geen bloesems zijn aan een wijnstok en geen trost, nee. Er komt geen oogst. Ja. Dus de Heer Jezus is heel duidelijk teleurgesteld, zoals Yahweh ook in Micha 6 en 7 teleurgesteld was in zijn volk. Dus zie je de parallel tussen beiden? Dus er waren enkel bladeren. En wat spreekt dat ook van? Wel, wat je ziet in Jeruzalem, hé. Het grootste tempelcomplex ter wereld, gebouwd door Herodes de Grote, volledig met bladhout bekleed. Kan je dat voorstellen in de zon? We hebben daar geen idee van, hoe groot dat was en hoe indrukwekkend. Maar er konden wel 250.000 man binnen. Hé. Er waren daar duizenden priesters actief. Hé. Gigantische festiviteiten, elk jaar, zeer indrukwekkend. Nu nog voor de toeristen die gaan. En het is maar een fractie niet meer van wat dat toen was. Maar in dat alles is er voor de Heer Jezus niks. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke les heeft voor ons. Voordat men oog heeft voor hele grote kerken. Met heel veel activiteiten. Met alles erop en eraan. Live band, compleet uitgerust. Indrukwekkende diensten. Maar als er geen vroege vijgen gevonden worden. Als Gods karakter niet weerspiegeld wordt onder zijn kinderen. Wat heeft het te betekenen? Dus ik denk dat dat hier wel een heel belangrijke les is, hè, mensen. Wat Yahweh zoekt bij zijn volk is barmhartigheid, is gerechtigheid. Oh, het moest nog geen volle vrucht zijn. Had hij maar tekenen gezien van een ommekeer, van een wending, maar die was er helemaal niet. Integendeel. Dus Jezus die vervloekt, zoals Yahweh, Efraïm slaat in Hosea 9. En het gevolg is dat die vijgenboom voor eeuwig geen vrucht zal voorbrengen, zegt de Heer Jezus. Want hij zal, zoals Sander een dag duidelijk wordt, compleet van de wortel af verdorren. Wat dat toch heel ingrijpend is als je het mij vraagt. Een oordeel dat onomkeerbaar is, in mensen. Dus dat geeft hier heel veel te zeggen. Dit gebeurt aan beide zijden van het tempelincident. Wat zegt dit ons over de verbondsrelatie tussen Yahweh en nationaal of etnisch Israël, hoe dat je het ook noemt. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat duidelijk hier te zien. Hoe drastisch het is wat de Heer Jezus doet. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen?
Ik heb met de vraag, Israël wordt met een andere boom ook vergeleken. Hè? Israël wordt met een olijfboom vergeleken, Romein 11. En daar wordt gesproken over de takken en de takken die daartussen worden geënt. Dus daar krijg je eigenlijk een heel ander beeld van Israël. Dan krijg je toch wel een beetje een beeld van het etnische Israël. Er is toch wel iets van over.
De vraag is of dat in Romeinen hoofdstuk 11, de boom die daar genoemd wordt, etnisch Israël bedoeld wordt. Dat is helemaal niet duidelijk. We hebben dat toch behandeld, dacht ik, in Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. Hebben we daar heel uitvoerig bij stilgestaan. Het kan evengoed een voorstelling zijn van Abraham. Dus het is niet zo dat je altijd alle beelden door heel de Bijbel heen kunt doortrekken. Als er gesproken wordt over een leeuw, ja, iedereen kent de leeuw uit de stam van Juda, maar de tegenstander wordt ook voorgesteld als een brullende leeuw. Dus je moet altijd zien naar de context wat de betekenis van die beelden is. Zo ook in Romeinen 11 is het helemaal niet vanzelfsprekend dat het dan gaat om etnisch Israël. Ja. Oké? Okay?
Ik ga dus dan met de moeite om te plaatsen. Dus Jezus zegt de vijgenboom, dus vervloekt hem. Ik wist dat dat dus wat een beeld van Israël was.
Mm-hmm.
Maar hoe moet dan de verbondsluitingen zien die in het verleden van de Heere God gebeurd is met etnisch Israël tegen dat licht? Is dat een verwerping, een oordeel? En komt er een vernieuwing door het werk van Christus? Moet ik dat zo zien? Dat is mijn eerste insteek, dat ik zeg van oké, God en nog een verbond. Je zei van kijk, het is een hydroland dat verbond. Dan gaan we dat in het verleden ook. Wil ik meer in die context zien? Of?
Het is duidelijk dat het verbond van de Sinaï een tijdelijk verbond, dat een begin kent en ook een einde kent. Mm-hmm. Ja. Indien dat het einde van dat verbond voor Israël positief is, dan was er beloofd, zou Yahweh tot hen terugkeren. Maar de schrift geeft heel duidelijk aan, en men wist dat maar al te goed in de dagen van de Heer Jezus, dat gans Israël nooit behouden zou worden, alleen een overblijfsel. Dat getrouw overblijfsel, zij krijgen deel aan een nieuw verbond, en dat overblijfsel is heel letterlijk in de dagen van de Heer Jezus sowieso de discipelen. En allen die vervolgens tot inkeer komen, behoren tot dat overblijfseltje. En al de rest wordt geoordeeld. Waarom? Omdat ze aan Gods woord geen gehoor al geven. En blijken dus opstandig te zijn en afvallig te zijn. Ja? We hebben het ook al duidelijk geïllustreerd gezien, wanneer dat de 12 door de Jezus uitgestuurd worden naar de dorpen en de steden. Ze mogen geen eten, niks mogen ze meenemen. Waarom? Ze moeten volledig afhankelijk zijn van de plaats waar ze komen. Als de mensen ze daar gastvrijheid betonen en dus openstaan voor hun boodschap, à la bonne heure. Doen ze het niet? Oordeel. En dat betekent dat deze mensen behandeld worden als heidenen. Doordat ze geen gehoor geven, volgt er een onmiddellijk oordeel. Dus wat dat de discipelen zijn voor die steden en dorpen in Galilea, dat is de Jezus voor heel etnisch Israël. Dus als hij verworpen wordt, wat dat hier heel duidelijk gezien wordt al van bij de intocht, ja, dan is het laatste uur van Israël geslagen, die mensen. En dat wordt veel te weinig gezien. De Heer Jezus, zijn komst is zo belangrijk voor etnisch Israël, dat het drop of dronder is, in mensen. Er is geen plan B niet meer. Hè? Ik spreek iedere keer over de natie Israël als geheel, die door God vrijgekocht was om een licht voor de volkeren te zijn. Dat was hun uitverkiezing. Want iedereen heeft het altijd maar over en Israël, het is toch uitverkoren van ja, maar je bent uitverkoren om iets te doen. Uitverkiezing is geen begrip dat op zichzelf staat. Ze waren uitverkoren om een licht voor de volkeren te zijn. En wat gaan we nu net zien in dat tempelincident? Wat verwijt de Heer Jezus hen? Ja, want het huis moest een gebedshuis zijn voor alle volkeren. En wat zien we? Dat de mensen nog niet eens de ruimte krijgen om tot God te komen. Het gaat daar in wezen niet om de handel die daar gebeurt. Het gaat er hem om dat die ruimte die gereserveerd was voor de volkeren om tot God te komen, dat die mensen nog niet eens de kans krijgen van een volk dat geroepen is om een licht voor de volkeren te zijn. Wat zegt dat over hen? Dan heb je toch het doel van je uitverkiezing volledig gemist. En daar gaat het hier over, ja? Zeg dat hier allemaal in één keer, maar dat gaat geleidelijk al duidelijk worden. Daarom is het iedere keer belangrijk dat je stapje per stapje meevolgt. Maar nu komen we aan dit tempelincident. Bij het tempelincident is het absoluut belangrijk, ik heb je dat de vorige keer ook op gewezen, om te zien dat wat de Heer Jezus hier doet niet plaatsgrijpt in het volledige tempelcomplex. De voorhof van de volkeren, daar grijpt dit plaats. Dat gedeelte die gereserveerd is voor de volkeren. Dat gedeelte is ingepalpt voor andere activiteiten dan voor te bidden. Dus het gaat hier in principe niet om Israël zelf. Het gaat er hier om dat in Gods ogen de volkeren, niet zoals voor Israël, geen tweederangsburgers zijn. Kijk, de geschiedenis leert ons dat naar de traditie is het huis van Yahweh, dat het al heel snel exclusief Israëls huis wordt. Al heel snel bekijkt men die tempel vanuit nationalistisch oogpunt. En de tempel wordt niet beschouwd als een plaats waar de volkeren God kunnen ontmoeten. Dit is hun plaats, waar zij Yahweh eren. Vandaar die indringende woord dat de Heer zegt, uw huis worden u woest gelaten. Het gaat erom dat zij de volkeren niet behandelen zoals God ze ziet. Zij claimen Yahweh exclusief voor zichzelf, maar ze vergeten hoeveel dat God om de volkeren heeft. En zij gaven geen moer om de volkeren, dat was alleen maar diepe minachting voor hen. Goyim noemen ze de volkeren, en dat is een scheldwoord. Dan zie je al hoe dat ze naar de volkeren kijken, voor wie dat ze moeten licht zijn. Dus vergeet niet, de tempel, ik heb dat de vorige keer duidelijk gemaakt, is een microcosmos van de schepping. En wat de Heer hier heel duidelijk laat zien, is dat hij om het welzijn van alle mensen heeft, niet enkel voor hen die Joods bloed in hun aderen hebben stromen. Als er geen verbondsrelatie is met de volkeren, dan geeft toch Yahweh om hun welzijn. Yahweh wil gebeden worden, ook door de volkeren, snap je? Dus het tempelincident laat zien hoe ernstig dat de Heer Jezus dat neemt. De enige plaats in de tempel waar de volkeren mochten komen, dat wordt hen zelfs nog niet gegund. Dus Israël die heeft dat gereserveerde gedeelte, de voorhof van de volkeren, aangeslagen voor andere activiteiten. De gebedsplaats voor de volkeren, dat is een commercieel handelscentrum geworden. Maar Jezus geeft hier aan dat die voorhof voor de volkeren voor hem even heilig is als al die overige plaatsen in de tempel. Wel lieve mensen, wat ze daar doen, in de voorhof voor de volkeren, dan gaan ze niet een overige deel van de tempel doen hoor. Vergeet dat maar. Maar ginder wel. Dus het gaat hem niet zozeer om de commercie op zich. Het gaat er hem om dat Israël misbruik maakt van die tempel, dat die ruimte die bedoeld is voor de volkeren die tot God naderen, nou, ze krijgen de kans niet meer. Dus vanuit het oogpunt van een roeping is dat wel schandelijk, je mensen. Het feit op zich dat er daar dingen aangeboden worden, er wordt hier gesproken over wisselaars, er moest tempeltax betaald worden in een bepaalde munt, mensen kwamen van heinde en ver, hè, tot van Rome toe, sommigen eenmaal in hun leven, om dat te kunnen beleven, en dan moet je geld kunnen wisselen, nee, zo simpel is het. Dus dat is noodzakelijk. Er wordt gesproken van duiven die verkocht worden, nu de duiven. Voor wie waren die bestemd? Welke mensen kochten duiven? Voorziening voor de armen, dat is allemaal op zich heel goed, hè? Dat was noodzakelijk voor die tempelverering, dat die dingen er waren. Dan had het hem allemaal niet om. Het punt is hier, de plaats van het aanbod en de manier waarop dat het gebeurt, dat is hier het grote probleem. Ja. Het gaat hier niet om grote woekerwinsten op zich, dat geloof ik zelfs niet dat het hier zelfs speelt. Als de Heer Jezus verwijst naar Jeremia en je kijkt dan wat er daar aangeklaagd wordt, dan wordt er niet over zulke dingen gesproken. Het gaat er hem hier over dat Gods huis geen gebedshuis is voor alle volkeren. Ja. Je ziet dat iets heel goeds, armen helpen, door die duiverkoop, is een goede zaak op zich. Maar niet als het de volkeren verhindert om te bidden, die mensen. En dat is iets dat zo gemakkelijk gebeurt, dat iets wat op zich goed is, ja, teniet gedaan wordt, doordat dat ineens bovenaan het prioriteitenlijstje geplaatst wordt, en andere zaken daardoor verzaakt worden. Armen tegemoetkomen is een goede zaak. Maar als het boven alles geplaatst wordt, dan zie je dat het zijn waarde en zijn betekenis uiteindelijk verliest. Want de volkeren kunnen niet meer tot hen naderen. En je weet van meet af aan, toen dat God Abraham riep, was het maar het oog om de volkeren te zegenen. De volkeren zijn even belangrijk voor God. Maar Gods volk weerspiegelt dat niet. Het is hun tempel geworden. Ja? Zie je waar dat verkeerd gaat? En ik denk dat hierin een belangrijke les ligt voor ons. Is de vuurtoren, is dat Jezus' tempel of is dat ons huis? Dat is dan een goede vraag, want ik denk dat we er al wel goed aan doen van dat ernstig te nemen. En je ziet hoe dat de Heer daarover denkt ten aanzien van zijn volk. Is het een plaats waarom wij lekker comfortabel met onze club gezellig hebben, en zijn gelijkgezinden die ook over alles hetzelfde denken als dat wij denken, hier welkom? Is dat de bedoeling? Of is dit hier een plaats waar iedereen mag komen? Dat een hele belangrijke vraag is om ons te stellen. Want het is al die andere dingen die die taal niet. Het is dat die taalt. En als we dan geen gehoor aan geven en als we niet ernstig nemen, dan weet ik wat dat antwoord eventueel zou kunnen zijn als we straks voor de Heer komen te staan. Ik weet het, past niet goed in veel hun theologie, maar dat is wel wat deze geschiedenis ons toch leert. Barmhartigheid betonen, goedheid betonen, ontvankelijk zijn, zorgen dat dit een gemeenschap is waar dan mensen toe aangetrokken worden die God ook willen kennen, die wij lief hebben, zonder belemmeringen. Ik denk dat het toch wel een hele belangrijke les is om over na te denken. Dus je ziet hoe dat zo'n gedeelte ons toch wel ernstige dingen voorhouden. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dan gaan we verder. Er wordt hier gesproken dat de Heer Jezus niet toestaat dat iemand een voorwerp door de tempel droeg. Heeft natuurlijk alles te maken met die handelsactiviteiten. En die verkochten en kochten in de tempel. Nu, handelsactiviteit was eigenlijk naar de voorschriften verboden in het tempelcomplex. Maar dat werd nooit niet strikt nageleefd, dat zie je heel duidelijk. Je kunt zich voorstellen dat massatoerisme naar de tempel, dat daar heel veel geld mee gemoeid was. En wie zal er zich dan daar druk over maken? Vooral als er ook een graantje meegepikt kan worden, dan is men wel bereid om snel een oogje dicht te doen, of zelfs twee ogen dicht te doen. Als je daar even bij stilstaat, als je op Sabbat al geen dagelijkse activiteiten mocht uitoefenen als dat al ongepast was, hoeveel te minder dan in de tempel? Nu, ik denk ook dat Jezus actie verwijst naar wat de profeet Zacharia aankondigde. Er wordt gezegd dat hij niet toestond dat iemand een voorwerp door de tempel droeg. In Zacharia, laten we het eerst maar lezen, verwijst natuurlijk naar een komende dag, in de laatste dagen, dan wordt er gezegd, op die dag zal op de bellen van de paarden staan, heilig voor Yahweh. En de potten in het huis van Yahweh zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor Yahweh van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. En dan wordt er gezegd, op die dag zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis van Yahweh van de legermachten. Nu weet er iemand wat dat het woord Kanaaniet betekent. Handelaar. Inderdaad, dus het is een woordspeling hier die hier gebruikt wordt. Dus het is niet dat er geen Kanaaniet in de tempel mag komen, maar er zal geen corrupte handel meer gedreven worden in Gods tempel. Dat wordt er hier aangegeven. Dus in de laatste dagen zie je dat de volkeren in dat gedeelte, ik heb maar een stukje genomen, tot Gods heiligdom in Sion gaan komen. En het is helemaal gereinigd en opnieuw geheiligd aan Yahweh. En niet langer gaan corrupte kooplieden het heiligdom verontreinigen. Dat is wat er hier aangegeven wordt. Dat heeft alles met te maken dat algemeen handelaars in die dagen als schurken worden beschouwd. Die er alles aan doen om mensen geld af te troggelen. Wat dat ook algemeen ergens als aanvaardbaar beschouwd werd, want ja, de bedoeling van handelen is natuurlijk geld verdienen en het doel heiligt de middelen. En de Heere zegt, op die dag zal er geen corrupte handelaar meer in mijn tempel gevonden worden. En ik geloof dat de Heer Jezus naar deze passage ook verwijst, omwille van het handeldrijven die daar op ongepaste plaatsen eigenlijk gebeurt. Dus ik geloof dat dit hier een woordspeling is, Kanaaniet. En als dit is wat de Heer Jezus aan denkt, ja, wie zijn hier dan de Kanaanieten? In het geval van de tempel. Israël, want ze plaatsen de centen boven het welzijn van mensen. Ze vinden hun nationalistische identiteit belangrijker dan mensen. Centen, hun identiteit, gaat voor anderen de ruimte geven om te kunnen tot God naderen, zie je? Dus zie je hoe ernstig dat is wat hier gebeurt.
Ja. Zacharia die woorden spreekt op die dag.
In het laatste der dagen. Het is altijd weer in het laatste der dagen, niet dat er vooruit gewezen wordt. Zit je nog met een tijdslijn in je hoofd? Gooi dat maar in de vuilbak, hé. Dat bestaat niet in de kalender van God. Het is de huidige dag, toekomstige dag. En er zijn maar twee dagen. Je weet nu toch al, denk ik, ondertussen, dat er geen sprake is van een stenen tempel die Gods heiligdom is. Ik denk dat je toch al weet dat de vervulling van de tempel, dat dat Christus is, die de hoeksteen is van een tempel die gebouwd wordt uit levende stenen, ja, die samen het huis van God vormen. Dus wat er hierover gesproken wordt, spreekt over de toekomst, maar met beelden van het verleden, zoals dat je altijd gewend bent. Je hebt geen glazen bol, hé, à la Madame Blanche, waar dat je een visioen ziet van, ik zie, zo werkt het niet, hè. Er wordt altijd over de toekomst gesproken in beelden van het verleden. Zo simpel is het. En wat zie je? Dat de ganse stad Jeruzalem heilig is. Nu, ik weet niet of je een stad kent die ook Jeruzalem noemt in het boek de Openbaring, die ook helemaal heilig is. Je staat in het vierkant. En er is maar één ruimte in gans de Bijbel die vierkant is. Het is het heilige der heiligen. Het zijn na die dingen dat dat vooruit wijst. Moeilijk? Dat niet, maar jullie hebben moeite voor die beelden te volgen. Het moet iedere keer een letterlijke foto zijn van al wat je ziet. Zo werkt dat niet in de schrift. Er wordt altijd gesproken over de toekomstige hoop in beelden van het verleden. Mensen verstaan dat, hè? Ja? In dat verband, lieve mensen, is het heel belangrijk om te zien dat een van de grote doelen van de nieuwe Exodus is dat alle volkeren naar Jeruzalem gaan komen. Ik heb je dat al zoveel getoond. Hoe wordt Jeruzalem gezien in Jesaja hoofdstuk 2? Het zal in de laatste dagen maar alleen geschieden dat de berg van het huis van Jahweh vast zal staan en dat alle heidenvolkeren er naartoe zullen stromen. Waarom? Ze verlangen naar onderwijs van Jahweh. Ze willen in zijn wegen wandelen. Zie dat dat maar in vervulling kan gaan in die nieuwe tempel met die levende stenen. Daar kan je komen om onderwezen te worden. Maar niet in dat oud gevalletje, niet? Nu kunnen de volkeren massaal toestromen. Toen niet.
Nu, like dat we weer al mee opgebouwd worden tot de tempel. Of het echt het volmaakte, of de Heer is een beetje verschijnen.
Ja, dat is een proces natuurlijk. Nu begint het en het wordt voleindigd in de nieuwe hemel en nieuwe aarde, Marleen. En je kunt dat niet in stadiums opdelen. Zo werkt dat niet. Zo werkt gans Israëls geschiedenis niet. Dus welke belofte ook, Christus is altijd het eindpunt. Als het gaat om de tempel, weet je dat Jezus de hoeksteen is van die nieuwe tempel. Dus alles wat er over gesproken wordt, dat verband houdt, maar wat er gebeurt na de terugkeer uit de ballingschap, wijst allemaal vooruit sowieso naar de Heer Jezus, in beginsel. Of dat dan nu Jesaja is, of dat dan nu Zacharia is, maakt allemaal niet uit. Altijd wijst het naar de persoon van de Heer Jezus. Dat is de uitlegkundige sleutel. Ja. Dus als je dit weet, dat een van de grote doelen van de nieuwe Exodus is, dat alle volkeren uiteindelijk naar Jeruzalem zouden toestromen, bedenk dan wel dat het inderdaad Israël hun opdracht was om als priestervolk bemiddeling te doen, een licht te zijn ten behoeve van alle volkeren. Daartoe waren ze uitverkoren. Dus zie je hoe fundamenteel het is wat dat er hier door de Heer Jezus aangeklaagd wordt, wat aan zijn falen? Dat is hier geen detail in, mensen. Zo ook als de Heer Jezus citeert uit Jesaja 56, hè, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd. Laten we eens de context lezen. En de vreemdelingen die zich bij Jahweh voegen om hem te dienen en om de naam van Jahweh lief te hebben en om hem tot dienaren te zijn, dat wordt er natuurlijk verwezen naar het oude verbond. Nou, wat moet er anders verwezen worden? Allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden, wat zal hij doen? Hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Zie je dat? Mijn brandoffers en slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd. Voor alle volken. Dus zie je hoe fundamenteel dat is? Hoe dat God die vreemdelingen op het oog heeft? Nu, als je zou verder lezen, dan ga je zien, wat volgt er dan een vernietigend oordeel over de leiders in Jeruzalem? Omdat ze gefaald hebben om de mensen te leiden in de wegen van de gerechtigheid, zodat ze een licht voor de volkeren zouden zijn. Het is altijd belangrijk om die context te zien. Want wat geeft God op het oog? Wel, naar de beloftes die hij gemaakt heeft aan Abraham, alle volkeren zullen gezegend worden en zullen allemaal Yahweh dienen in Gods huis. Niet meer Israël alleen, alle volkeren zullen Yahweh dienen. Ik hoop dat dat een klein beetje doordringt voor iedereen. Maar dat stopt het niet, want na dat citaat uit Jesaja schetst de Grees het contrast. Het moest een huis van gebed zijn voor alle volkeren. Maar wat is het geworden? U hebt er echter een roverschool van gemaakt. Een duidelijke verwijzing naar Jeremia hoofdstuk 7. En dat gedeelte wil ik ook wat ruimer lezen, omdat er heel wat elementen in zijn die je gaat herkennen waarin dat het Israël ten aanzien van de Jezus gefaald heeft. Er is een parallel tussen wat er hier gebeurt en aangekondigd wordt en wat dat de Heer Jezus doet in de tempel. Stel je vertrouwen niet op bedrieglijke woorden, zegt de profeet Jeremia. De tempel van Yahweh, de tempel van Yahweh, de tempel van Yahweh is dit. Zo waren ze zo fier op hun tempel. Wat zegt de profeet? Je vertrouwt op bedrieglijke woorden, die niet van nut zijn. En waarom? Waardoor zijn ze gekenmerkt? Barmhartigheid, vergevingsgezindheid, goedertierenheid? Nee, stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen. Andere goden achterna gaan die u niet gekend hebt. En dan voor mijn aangezicht komen, staan in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen en zeggen we zijn gered. Om al deze gruweldaden te doen. Zie je dat? De wandel is niet in overeenstemming met de genade die hem betoond is, met de roeping. En zegt de Heer dan, is dit dan het huis waarover mijn naam is uitgeroepen? En uw ogen een roverschool? En dan gaat hij terugwijzen naar de geschiedenis. Want ga toch naar mijn plaats die in Silo was. Hè? Dan moet hij behoorlijk fris in de oren krijgen, want men er allemaal goed over nagedacht. Silo stond het heiligdom in de dagen van de hoge priester Eli met zijn zonen, is toen verwoest geworden, ze zijn dan gevlucht naar Nob. Ja? Herinner je dat? Want ga toch naar mijn plaats die in Silo was, daar waar ik vroeger mijn naam heb laten wonen, en zie wat ik daarmee gedaan heb vanwege de slechtheid van mijn volk Israël. Wel nu, omdat u al deze daden doet, spreekt Yahweh, en ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet geluisterd hebt, en ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt, zal ik met dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, doen zoals ik met Silo heb gedaan. Zie je? Ik zal u van voor mijn aangezicht verwerpen, zoals ik al uw broeders weggeworpen heb, heel het nageslacht van Efraïm. Dus wat zien we? Dat in de dagen van Jeremia, Jeruzalem, de stad is vol van onrecht en geweld, waardoor men helemaal niks geeft om het welzijn van de mensen. En om er zelf beter van te worden, schuwt men het onrecht en het misbruik helemaal niet. En toch zeggen ze, de tempel van de Heer is hier. En dat is de hypocrisie dat Jeremia aanklaagt. Ze zeggen, we zijn Gods volk en dit is zijn tempel, maar hun karakter en wijze van doen laat zien dat het duivelskinderen zijn, om het zo te zeggen, maar geen kinderen van God. En toch meent men dat men, ondanks die praktijken, omdat Yahweh zijn tempel in hun midden staat, dat er helemaal niks kan gebeuren. Ze banen zich diplomatiek onschendbaar. Maar dan ben je wel de les van Silo vergeten, zegt de profeet. Toen die priesterzonen van Eli echte schurken waren, die ook misbruik maakten van hun macht, die ook steelden van de Heer zijn offers, die de mensen bedreigden die in het huis van de Heer kwamen als ze hun zin niet kregen, weet je nog? Die zelfs de vrouwen misbruikten die werkten in Gods huis. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment komen de Filistijnen. Wat zien we? Dat Israël een verpletterende nederlaag leidt. De ark wordt buitgenomen en het heiligdom wordt verwoest. En het is gepasseerd ermee. Jeremia profeteert dat Jeruzalem in zijn dagen net hetzelfde te wachten staat. Ja? Als de Heer Jezus hier citeert Jeremia 7 vers 11. Mijn huis, en de oorspronkelijke context in Jeremia is natuurlijk het huis van Yahweh de Heer. Maar als de Heer zegt, mijn huis, als we dat bekijken vanuit de proloog, Yahweh de Heer die terugkomt tot zijn volk, is dat wel veel betekenen. Als hij zegt, mijn huis, Yahweh de Heer komt tot zijn tempel. En de overeenkomsten met Jeremia's aanklacht en die tempelreden dat we net gerezen hebben, of een stukje ervan, die zijn heel treffend in dit gedeelte. Je moet wel in acht nemen, als je dit leest, dat Jesaja 56 vers 7, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken, dat er wel veronderstaat dat Israël ligt voor de volkeren is. En het is in die context dat de Heer Jezus dat zegt, die mensen. Nou, we zien hier dat ze wel beleden dat ze Gods wil doen, maar wat zien we dat de overheden in Jezus dagen, de tempeloverheden, dat is wel in hun eigen agenda, hè? Ze zoeken Gods wil niet. En dat gaat nog heel duidelijk blijken wanneer dat ze naar de Heer Jezus vragen van, op welk gezag doe jij deze dingen? En wat vraagt de Heer Jezus? Was Johannes de Doper gestuurd van God? Of is het iemand die uit de mensen is opgestaan? En wat doen ze dan? Gods wil zoeken? Nee. Dat zijn heel duidelijk in hun eigen agenda. He. Het is hun huis. En ze zijn niet van plan van hun macht dat af te geven. He. Maar zo werkt het in die dagen. He. De priesters waren niet democratisch verkozen, die mensen. Het is precies zoals in de feuilletons van de familie de Medici of Game of Thrones. Waar gaat het hem om? Macht hebben. En wil je die macht bewaren? No mercy. Moet je onmiddellijk ingrijpen. En toont je zwakheden niet, want dan ben je kwetsbaar. Je moet hard en onverbiddelijk zijn om je macht te houden. Zij willen een plaats bewaren. Ze zien dat ze hun eigen agenda hebben. Ze zoeken zij niet Gods wil. Ze willen gewoon hun machtspositie bewaren. En Jezus vormt de bedreiging. Zo werkt het in de oudheid. Dus wat zien we? Ze hebben hun eigen agenda. Ze weerstaan Gods wil, want aan Jezus' woorden heeft ze geen gehoor. Integendeel, ze weerstaan hem niet enkel, ze zijn hem ook vijandig gezind. We zien dat ze hem hier gaan weer proberen te doden. We zien dat ze ook de tempel misbruiken om de handel te drijven op een plaats die bedoeld is voor de volkeren. Dus ze verhinderen de volkeren van te naderen tot God. Waar hebben we het hier dan over? Zijn dit godvrezende mensen of zijn dat die rebellen? Of alle hun? Net hetzelfde als in Jeremia's dagen, mensen. Zie je dat? Dus die overeenkomst is zo treffend. En Jeremia verwees naar Silo, en Jezus verwijst naar de dagen van Jeremia. De geschiedenis herhaalt zich. Ja. Dus zie je dat er telkenmale teruggegrepen wordt? Maar dat is geen profetie, hè? U hebt echter mijn huis tot de roverschool gemaakt. Dat is gewoon een stuk uit zijn preek van Jeremia. Dus net als in die dagen, meent Israël, dat hij niets kan overkomen met zo'n tempelcomplex. Ja, wij zijn midden. Dus ook hier dat de Heer Jezus eigenlijk de hypocrisie veroordeelt. Het moest een gebedshuis zijn voor alle volkeren. Maar wat hij ervan gemak zegt, de Heer Jezus? Het is geen bedehuis, maar een bolwerk van verzet. Het gaat er niet om ordinaire struikrovers of zo. Rovers worden niet gekruisigd in Israëls dagen. Het gaat hier over een rebelse beweging. Hè? Zoals hij er zoveel milities zet. De FARC en noem maar op, al die soorten milities die in de bergen verblijven en die om hun opstand te financieren, ofwel drugs verkopen of overvallen doen. Met deze mensen worden hier de overpriesters en de overheden van de tempel vergeleken. Netjes, hè? Het is hetzelfde woord dat je vindt van de rovers die aan Jezus zijde gekruisigd worden. Dus het zijn eigenlijk rebellen. En in die dagen, hè, een heel bekend verhaal is voor jullie, de barmhartige Samaritaan. Een man die afkwam van Jericho naar Jeruzalem. En het is op die weg dat ze zich altijd bevinden, omdat er enorm veel passage is. En daar verbergen die rebellen zich in diepe, diepe holen. En in die schuilplaats wanen ze zich veilig natuurlijk. Hè? Ze kunnen er niet bij. Dus zo spreekt hij eens over de tempel. Een schuilplaats voor rebellen. En die rebellen gaan dan uiteindelijk, zoals ik al aangaf, reizigers, kooplui overvallen, om hun terroristische acties te financieren. En dat is wat de Heer Jezus hen verwijt. Het is een schuilplaats voor rebellen, opstandelingen, terroristen. Dus het gaat hier veel verder of gewoon maar dat er overmatig winst gemaakt wordt op handelsartikelen. Het is een schuilplaats voor rebellen. Nu, wat gebeurt er met rebellen als je de klisten krijgt? De doodstraf natuurlijk, ja. Dus wat we hier dus zien, lieve mensen, Jezus' daad is eigenlijk compleet analoog met Jeremia. Een voorafschaduwing wat hij doet van de verwoesting die gaat komen. Nee? Zoals de verwoesting van de tempel kwam na de prediking van Jeremia uiteindelijk. Zo zal de verwoesting komen over de tempel in Jeruzalem, op grond van wat hier al gedemonstreerd wordt. Nu zegt hij het nog niet letterlijk, straks wel. Dus het betekent hier het definitieve einde voor de natie Israël als Gods zoon die God moest representeren in de wereld. Dat hoofdstuk is definitief afgesloten, die mensen. Er komt niet nog een hoofdstuk hierachter. Dat is afgelopen. Volledig gefaald en nu is het einde. Ja, bij de Heer komt tot zijn tempel in zegen of oordeel. Het is oordeel, ja. Dus naar de tradities ook, is een samenvoeging van die twee gedeeltes hier. Jesaja 56, vers 7, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken. En dan Jeremia 8, vers 17, je hebt er echt een rolschool van gemaakt. Dat is totaal onbekend. Dat de Heer Jezus dat hier samenvoegt, dat is volledig nieuw en uniek. Maar we hebben dat nogal gezien van de Heer Jezus. Hij heeft wel vaker de gewoonte om ongebruikelijke schriftplaatsen gewoon te combineren. We hebben dat al gezien, Marcus 10, vers 45. Het sleutelvers van het Marcus-evangelie, dat de mensenzoon gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Ook daaruit hetzelfde. De mensenzoon, Daniel hoofdstuk 7, de dienstknecht, Jesaja 53. Niemand koppelde dat aan elkaar in die dagen. Nu, waarom doet hij dat? Wat geeft hij daar eigenlijk mee te kennen? Wel, Jesaja 56, vers 7 is een profetie. Dat is duidelijk, denk ik. En de vraag is, wanneer zal Gods huis eigenlijk dan een gebedshuis voor alle volkeren worden? Wanneer gaat dat mogelijk zijn? Wel, als Jeruzalem en de tempel gereinigd zijn van het leiderschap, dan komt er een finaal oordeel. Het komende finale oordeel is ook een reiniging, mensen. Heel vaak wordt erover gediscussieerd. Is dat nu een reiniging of is dat nu een oordeel? Ja, die twee sluiten elkaar niet uit. Ik ga je dat straks nog tonen. Dat finale oordeel dat de Heer hier al demonstreert over de tempel, wordt eigenlijk aangekondigd in de gelijkenis van de wijnhaard. Maar wat zegt de Heer Jezus tegen de leiders? De wijnhaard zal van u afgenomen worden en aan anderen gegeven worden. Wat kondigt Marcus hoofdstuk 13 aan? Dat er geen één steen op de andere gelaten zal worden van de tempel. Dus zie je, dat volgt in wat er hierachter komt. Dus zie je dat dit hier een demonstratie is, een parabeldaad die de Heer Jezus hier verricht. Dus reiniging en oordeel zijn niet per definitie tegengestelde begrippen. Waarom niet? Kijk terug naar het verleden. De Heere God zegt, ik ga de Babyloniërs sturen. Waarom? Om te reinigen. Want wat gebeurt er? Het land wordt geoordeeld. En wat blijft er over? Een rein en heilig overblijfsel. Dus die twee gaan altijd samen in de schrift. Het is geen tegenstelling. Een reiniging is ook een oordeel, ja. Dat wordt veel te veel in vakjes opgedeeld. Je mag toch zo niet bekijken. Zijn er nog vragen over? Dan ga ik de volgende keer best stilstaan bij het gedeelte over de verdorde vijgenboom en het bergenverzetten zeker. Want het is bijna 9:30 uur.